Live vandaag vanuit de Stella Maris is dit de podcast aflevering nummer 21 met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Heltink en Bart Damen. We gaan het vandaag hebben over slapen. Deze podcast hadden we eigenlijk al een aantal maanden geleden in de planning staan, maar door corona hebben we hem verzet. Ja. En nu, vandaag toch echt, gaan we het over slapen hebben. Joop Zoetemelk zei het vroeger al, de Tour, die win je in bed. Maar houden we ons ook voldoende bezig met slaap? Wat weten we allemaal van slaap? Als het goed is, bestaat 1/3 van ons leven uit slapen. Maar wat als dit door omstandigheden nou even niet goed gaat? Slaaptekort heeft namelijk een negatief effect op het concentratie- en reactievermogen. Tekort aan slaap draagt bij tot zowel mentale als lichamelijke vermoeidheid, vergeetachtigheid en slechte stemming. Langdurig tekort aan slaap verstoort zowel het lichamelijke en psychische functioneren en kan soms tot gevaarlijke omstandigheden zorgen. Het werd dus tijd om iemand uit te nodigen die ons alles over slaap kan vertellen. Vandaag bij ons te gast, mijn buurtgenoot, somnoloog Nanny Duis. Welkom.
Dankjewel.
Ja, nou, als ik bij mij op het balkon sta en ik heb een tennisbal in mijn hand en ik gooi hem zo hard als ik kan, dan gooi ik hem bij jou in de tuin. Zo dicht wonen we bij elkaar.
Klopt.
Ja, nou, welkom Nanny. Misschien een beetje een dooddoener, maar ik stel hem toch de vraag. Heb je vannacht goed geslapen?
Heerlijk, Bart.
Ja, fijn. Nou, leuk dat je bij ons te gast wil zijn en ons wat bij wil brengen over slapen. Ik begin eigenlijk bij het begin. Je bent somnoloog.
Ja.
Wat houdt dit in?
Nou, somnoloog is letterlijk eigenlijk slaapdeskundige, zal ik maar zeggen. Somnologie is een deelspecialisme, zoals wij het noemen, slaapgeneeskunde.
Ja.
De Europese Vereniging is hard bezig om slaapgeneeskunde een officieel deelspecialisme te maken, zodat die naam van somnoloog ook echt iets betekent. Want zoals veel mensen, zoals jij ook zegt, van ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Een somnoloog is iemand die zich bezighoudt met slaapgeneeskunde. Om somnoloog te mogen worden en om die titel te mogen dragen, is de bedoeling dat je werkzaam bent in de slaapgeneeskunde, in de breedste zin van het woord. Dat kan op neurologische in het specialisme neurologie zijn, maar de KNO-arts kan een somnoloog zijn, de longarts kan een somnoloog zijn. Er zit een bepaalde basis aan vooraf. Je moet kunnen aantonen dat je werkzaam bent in die slaapgeneeskunde, dat je ook breed werkzaam bent. En je mag een examen doen.
Oké. Okay.
Een examen met, 1 keer per jaar wordt er een examen afgenomen in een Europese stad. Ik heb in 2017 in Marseille het examen gedaan.
Dan kom je nog eens ergens.
Ja, dat bestaat uit een theoretisch gedeelte en ook een praktisch gedeelte waarbij slaaponderzoeken beoordeeld moeten worden.
En waar heb je de opleiding ergens gedaan?
Ik heb heel lang geleden mijn opleiding gedaan als KNF-laborant. Dat is ook eigenlijk mijn basis. KNF-laborant is iemand die onder andere slaaponderzoeken uitvoert en bekijkt. En van daaruit ben ik physician assistant geworden. Dat is weer een nieuwe naam. Dat is een beroep. Ik ben vooral werkzaam in de medische wereld. Mm-hmm. Ik ben geen arts, maar ik heb me wel in 2,5 jaar bekwaam gemaakt om medische activiteiten te mogen doen. Ik werk samen met een specialist. Het idee is dat wij de iets minder complexe in mijn geval slaapstoornissen behandel, zodat een specialist die veel langer heeft gestudeerd de wat complexere patiënten behandelt. Ja. Maar een physician assistant kan ook in de cardiologie werkzaam zijn of in de huisartsgeneeskunde, maar voor mij is het dan slaapgeneeskunde. En in die hoedanigheid mag ik dus medische handelingen verrichten. En vanuit die positie heb ik ook het somnologe-examen mogen doen.
Ja, ja. Nou, somnoloog, hadden jullie er ooit iets over gehoord?
Enkele weken geleden bij Max Masterclass kwam het toevallig ook nog voorbij. Hè. Ik wist dat we van tevoren al de podcast op gingen nemen. Toen werd er uiteindelijk ook wat meer over slapen verteld in dit geval. Dus toen werden we er echt nog een keertje goed aan herinnerd. Maar ik had wel echt al een vraagje. Hoeveel zijn er überhaupt in jouw functie? Hoeveel zijn er dan in Nederland?
Je bedoelt somnologen?
Ja, somnologen.
Heb ik niet opgezocht, nee, maar het zijn er ondertussen wel honderden.
Oké, okay, want wij hebben er al, hè, wij zitten ook in de medische wereld en we wisten het wel, maar we horen er niet zoveel van. toch zal er wel een toenemen zijn dan.
Ja, zeker weten. Ja. Volgens mij doen er elk jaar toch wel meer dan 100 mensen examen. En volgens mij is het een jaar of 8 geleden ingevoerd. En dat is natuurlijk niet begonnen met honderden mensen, maar met een paar mensen. Maar het worden er steeds meer.
Ja. Ja.
Hebben jullie dan ook een soort kwaliteitskeurmerk of zo, waarbij de...
Nou, voor het somnologen, voor het examen te moeten doen, moet je wel aanmelden bij een commissie. En die kijkt dan of je inderdaad voldoende ervaring hebt om dat examen te mogen doen. Ja. En daarnaast is er wel een federatie van slaapcentra die slaapcentra accrediteert.
Okay.
Dus die om de 5 jaar worden wij bezocht door twee mensen. En die in die commissie zitten en die gaan bekijken of wij het slaapcentrum georganiseerd hebben zoals het zou moeten.
Ja, waar werk je ergens?
Ik werk in het Amphia in Breda.
Okay, ja, leuk.
En er zijn natuurlijk ziekenhuizen waar ze een slaapapneu-afdeling hebben. Maar dat is wel echt iets anders dan een slaapcentrum. Een slaapcentrum is veel breder. Daar worden neurologische slaapstoornissen behandeld. Er worden mensen met insomnie behandeld, die slecht slapen. Dus dat is echt een multidisciplinaire afdeling. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld alleen maar slaapapneu behandelen. Niet dat ik dat niet serieus is, maar er is wel een verschil.
Ja, duidelijk. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens slapen, Nani? Wat zijn de processen, de slaappatronen, de cyclus die we moeten doorlopen? Wat is slaap?
Nou, er gebeurt eigenlijk heel erg veel in de slaap. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we uitrusten en herstellen. We hebben eigenlijk twee soorten slaapstadia. We hebben de remslaap en de niet-remslaap. De niet-remslaap is vervolgens wel weer onderverdeeld in diepe slaap en oppervlakkige slaap. Die diepe slaap die hebben we vooral nodig om fysiek te herstellen, dus lichamelijk te herstellen. En de remslaap die is er vooral om ons geheugen en onze leerprocessen te verbeteren. Het is zelfs zo dat het goed is om, als je bijvoorbeeld examen moet doen, om 's avonds iets te leren, dan te slapen en dan het examen doen. Dan dat je bijvoorbeeld gaat studeren voordat je het examen moet doen zonder een slaapperiode daartussen.
Ah, daar ging het bij mij mis, Bart. Ja? Nou heb ik hem door. Nou heb ik hem door.
We hadden dit eigenlijk eerder moeten doen dus.
Ja, 10 jaar geleden. Ja. Okay. En hoezo is dat dan? Dat je dan 's avonds dan nog beter...
Nou ja, omdat je tijdens die remslaap iets doet met de gegevens die je opgenomen hebt. En die worden op de een of andere manier misschien geparkeerd, zodat je ze weer terug kan halen de volgende dag.
Ja.
Dus dat doet die remslaap vooral, die geheugen en leerprocessen
bevorderen. Is dat ook onze droomslaap?
Ja.
In de remslaap dan droom je vooral?
Ja.
Ja. En wat is de nut van dromen dan eigenlijk?
Ja, dat is een hele goeie. We denken ook dat dat een soort van geestelijke... rustfase is. Misschien moet je de dingen die je overdag meemaakt, een gedeelte moet je misschien weggooien en een gedeelte moet je bewaren. Ja, dat zijn hele complexe processen. En het is best lastig om dat hoofd te onderzoeken natuurlijk. Hè?
Ja. Wel apart is, hè? Soms heb je van die dromen of die dingen die je misschien wel ooit meegemaakt of misschien niet, en die lopen in elkaar over. Dat vind ik dan wel vreemd. Ik haal bepaalde herinneringen of gebeurtenissen. Die staan in één keer met elkaar in verband, terwijl het in werkelijkheid niet zo geweest is.
Ja, dat is die gekke remslaap. Hè. En ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn heel veel mensen heel erg in geïnteresseerd en zijn allerlei dingen aan het onderzoeken. Maar dat is ook niet echt iets waar ik me echt dagelijks mee bezig hou met die droomslaap. Ja.
Maar de laatste jaren is er wel ontzettend veel ontdekt eigenlijk over het slapen.
Ja.
Toch? Er zijn heel veel nieuwe dingen die bekend zijn geworden.
Ja, vooral ook omdat blijkt dat het toch het slechte slapen een grote impact heeft op het functioneren. En daarom zijn we natuurlijk zo met z'n allen heel erg op zoek naar wat die slaap is en waarom het fout gaat en wat we er vooral aan moeten doen.
En bijna iedereen komt het tegen, want heel veel mensen slapen eigenlijk niet goed.
Ja, nou, het is natuurlijk de maatschappij heeft natuurlijk een gedeelte van die slaapproblemen zelf gecreëerd. Hè? Door het licht, hè? Daar hadden we het straks al even over. Kunstlicht, de laptop, de iPhone, zijn we met z'n allen 's avonds sowieso veel actiever in ons brein dan dat we dat vroeger waren. Vroeger zat iedereen een beetje gezapig voor de tv te kijken en ging op tijd naar bed. En nu zijn we natuurlijk met z'n allen 's avonds eigenlijk voor een groot gedeelte veel actiever dan vroeger.
Ja. Ja.
Dus dat geeft grote problemen op functioneren overdag. En dan krijg je dat is natuurlijk het slechte slapen. En als tweede heb je natuurlijk slaapapneu, wat een grote... Grote groep patiënten die slaapapneu heeft. En dat hangt er samen met overgewicht, onder andere. En dat is ook weer iets wat natuurlijk de laatste tientallen jaren aan het toenemen is. Dus veel van die dingen die ontstaan natuurlijk wel door, Door de maatschappij. Door de maatschappij.
Ja. Ja. Ja, en het ene versterkt het andere eigenlijk als het ware ook weer.
Ja, ja. Ja, als je slaapapneu hebt, dan gaat je slaapkwaliteit achteruit. Mm-mm. Je kunt je kwantiteit, je kunt wel voldoende uren slapen, wat veel mensen met slaapapneu wel doen. Maar de slaapkwaliteit gaat daarmee achteruit. En
doorlopen die ook andere fases van slapen?
Als mensen echt een heel ernstig slaapapneu hebben, dan zie je vaak dat ze niet in de diepe slaap komen. En daarom 's morgens wakker worden en vaak zeggen tegen mij in de spreekkamer, het lijkt wel of ik nog moeier wakker word dan dat ik 's ochtends of dat ik 's avonds naar bed ga.
Okay.
En dat is natuurlijk niet vreemd, want die zijn 's nachts die rusten echt niet uit. Sterker nog, ze zijn misschien zelfs nog wel heel hard bezig om elke keer, als je stopt met ademen, dan gebeurt er van alles in je lichaam. Je hartslag gaat naar beneden op het moment dat je stopt met ademen. Ja. Je zuurstof daalt. Op het moment dat dat een bepaalde drempel bereikt, dan word je eigenlijk weer een beetje wakker gemaakt door je brein. Waardoor je weer een stootje adrenaline krijgt. Dus je bent eigenlijk continu aan het schipperen een beetje tussen slapen en weer wakker worden. Slapen en wakker worden. En daarmee rust je er totaal niet uit.
Nee. En wat betekent dat voor de herstelprocessen in het lichaam? Hè? Hormonaal verandert dan misschien ook wel het een en
ander? Ja, die diepe slaap is echt een hele belangrijke fase waarin we dus vooral richting die hormonen uitrusten. Hm. Ja, en als je geen diepe slaap hebt, dan heeft dat heel veel impact op allerlei processen. Hm. Vooral op die hormonale as is belangrijk. Maar ook inderdaad het fysieke. Het wakker worden en doodmoe zijn en
we hadden het straks ook eventjes over, een aantal jaar geleden, in 2017 geloof ik, is er de Nobelprijs voor de medische wetenschap is gegaan naar de circadian clock onderzoek. Ja. Kun je daar iets over vertellen of weet je daar iets van?
Nou ja, die circadian clock is natuurlijk een klokje wat in ons slaapcentrum zit, ons biologische klokje, wat goed verstopt zit in het brein, zodat het eigenlijk niet echt makkelijk kapot kan gaan, zal ik maar zeggen. Ja. Dus, maar ook daar is het vaak door omstandigheden die problemen veroorzaken. Als je bijvoorbeeld, de meeste mensen hebben een ritme, een slaapritme, laten we zeggen, van 11 uur 's avonds tot 7 uur 's ochtends. Hè. 8 uur slapen, dat is een beetje het normale ritme. Daar is onze maatschappij ook op ingericht. Maar als je bijvoorbeeld een uitgesproken avondmens bent en je zou het liefst slapen tussen 2 en 10... En je moet, je bent vrachtwagenchauffeur en je moet 's morgens om 8 uur in Amsterdam zijn en je moet om 5 uur vertrekken. Mm-hmm. Dan slaap je eigenlijk te kort en dan krijg je een slaapprobleem. Want je kunt niet zeggen van oké, ik moet er morgen vroeg om 5 uur uit. Dus dan ga ik om 9 uur 's avonds in mijn bed liggen, want dan kan ik mijn 8 uur maken. Mm-hmm. Een hele enkeling zal het misschien kunnen, maar de meeste mensen kunnen de slaap niet zodanig organiseren dat ze op het moment dat ze naar bed gaan en willen gaan slapen, dat het dan ook meteen goed gaat. Ja. Want die slaap is aan de ene kant, wordt die natuurlijk geïnitieerd door het aantal uren wakker zijn. Mm-hmm. Als je, laten we zeggen, 16, 18 uur wakker bent, dan wil je gaan slapen. Maar daarnaast heb je je klokje, wat in je hoofd zit, wat melatonine maakt, zodat je slaperig wordt, je adrenaline gaat naar beneden, je temperatuur speelt mee, je cortisol gaat naar beneden. Hè? Dat is het hormoon wat je fit maakt, of in ieder geval waardoor je goed wakker bent. Als dat niet strookt met je moment van slapen, dan krijg je dus een probleem met het, vooral met het inslapen, maar misschien ook al met het doorslapen. Ja. Dus het is heel belangrijk dat de tijd van het naar bed gaan, dat eigenlijk klopt met je interne klokje.
Ja.
Als dat niet klopt, dan krijg je problemen. En dat zie je als je door de tijd gaat reizen, maar ook als je bijvoorbeeld onregelmatig werkt.
Ja.
Als je 's nachts moet werken, dan zit je lichaam eigenlijk in de slaapstand, maar je moet werken.
Ja.
En je komt 's morgens thuis en je wil gaan slapen en je lichaam wordt wakker.
Ja.
En dat als dat met elkaar in de knoei komt, en dan krijg je een slaapprobleem.
Ja. En met door de tijd reizen bedoel je jetlags?
Ja.
Door, dat je met een vliegtuig naar... Ja.
Want je stapt hier in een vliegtuig en je race naar Amerika. En dan moet je daar meteen de Amerikaanse tijden gaan hanteren. Ja, je slaapklokje, je biologische klokje, die doet daar even over. Die is niet zomaar in één dag om. Dat duurt een paar dagen.
Maar zou het bewezen zijn? Want ik heb zelf het gevoel, ik heb een paar keer dan intercontinentaal gevlogen, is als ik met de tijd meevlieg, dan kom ik er nog mee weg, hè, de eerste paar dagen. Maar als ik tegen de tijdzone invlieg, dan heb ik er heel veel last van. Ja, is dat veel vaker?
Nou, het is makkelijker om voorwaarts te roteren. Bijvoorbeeld ook mensen met ploegendienst. Je kunt beter eerst 2 dagen ochtenddienst doen, dan 2 dagen avonddienst, 2 dagen nachtdienst en dan 2 of 3 dagen rust hebben. Dat is beter dan dat je dat andersom doet, omdat je slaapklokje daar makkelijker, zich makkelijker kan aan aanpassen.
Okay.
Vroeger had iedereen een week nachtdienst en dan was je een paar dagen vrij. Nou, we zijn nu ondertussen zover dat wij ook als advies geven 2 dagen ochtend, 2 dagen avond, 2 dagen nacht en dan een paar dagen rust.
Maar dat hoor je wel steeds vaker, hè? Ja. Dat ze het aangepast hebben.
Ja, het is natuurlijk moeilijker in te plannen, zeker als je in een productiebedrijf bent van maandag tot vrijdag open is. Mm-hmm. En in het weekend dicht, dan is het lastiger om deze roosters te hanteren dan dat je zegt, je hebt gewoon een week nachtdienst en een week ochtenddienst. Maar ja, op het moment dat mensen echt structureel makkelijker in de ziektewet komen, omdat ze daar klachten van krijgen, ja, dan moet je als bedrijf iets.
Ja.
En dat is ook het advies wat volgens mij een landelijk advies wat afgegeven wordt om het zo te doen.
Okay.
Dat geeft de minste problemen.
Ja.
Zie je dan ook dat mensen die bijvoorbeeld heel onregelmatig werken, dat die veel vaker slaapproblemen hebben?
Ja. Ja, dat is zeker zo. En vaak als je wat jong bent, dan kun je nog wat makkelijker schakelen. Hè. Je kunt een beetje vooruit slapen, je kunt een beetje inhalen. Maar als je wat ouder wordt, en dat begint eigenlijk best al wel wat vroeger, dan of best wel op relatief jonge leeftijd. De meeste mensen die... Ja, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de meeste mensen krijgen rond hun 40ste wel wat klachten met het schakelen.
Ja,
met
dus, het omzetten. Dus Bart heeft er al moeite mee.
Ja, waarschijnlijk wel.
Ja. Ja, dat klopt ook.
Kun je ook wel zien, hoor.
Daar heb ik ook wel moeite mee. Gisteravond hebben wij nog een bijeenkomst gehad voor acuut knienetwerk, een digitale bijeenkomst. En daar hadden we het een en ander voor voorbereid, waaronder de podcast. Nou, en dan is ons brein toch nog tot laat eigenlijk bezig. En dan kom je thuis en dan ben je eigenlijk nog steeds bezig. Maar ja, na 3 kwartier ga je naar bed toe. En eigenlijk is je brein nog niet in staat om te gaan slapen. Dus mijn biologische klok is eigenlijk al verstoord. Dus het duurt een tijdje voordat ik in slaap kom. Wat ik doe is, dan pak je toch weer je telefoon en dan ga je daarop kijken. En dat is precies het verkeerde als ik jou zo begrijpen, ja, Nani.
Ja, ja, je moet echt afschakelen. Je moet echt je brein omzetten van de dagstand naar de nachtstand. En dat moet je even tijd hebben.
Ja, en dan in deze maatschappij wordt dat steeds moeilijker, denk ik.
En dat afschakelen, hè? Hoe lang is dat? Is dat dan 1 uur? Of is dat
is ook heel persoonlijk. Ja, hè? Ik ken ook mensen die zeggen, nou, ik heb dat helemaal niet nodig. En ik ga naar bed, ik zet de knop om en ik slaap. Ja. Die zijn er.
Fantastisch, als je dat kent.
Ja, maar lekker. Er zijn ook heel veel mensen die dat gewoon echt... De meeste mensen hebben echt wel een beetje afschakelen. Je moet echt afschakelen. Ja. Ik heb vroeger ook op maandagavond gezaalvoetbald. En dan was het heel druk in die sporthal. En dan moest ik ooit om 10 uur nog voetballen.
Ja.
En dan kwam ik om 11 uur thuis. Of om 11 uur in de kantine. En dan nog even... Toen mocht je nog wat drinken in de kantine. Tegenwoordig.
Alles anders.
En dan kwam ik thuis. En dan kan ik beter even nog op de bank gaan zitten. En een beetje boulevard of zo kijken. Iets saais.
Ja. Ja, wat
een half uur.
Ja.
Dat slaap ik uiteindelijk eerder dan dat ik meteen uit die kantine of van die voetbalwedstrijd af mijn bed in duik. En met veel te hoog in mijn adrenaline naar bed gaan. Want dan krijg je een probleem. Want dan ga je in bed liggen en dan ga je jezelf opleggen dat je moet gaan slapen. Ik moet nu slapen. Mm. En als iets niet kan, dan is het moeten slapen. Ja. We kunnen die slaap niet beïnvloeden. We kunnen niet zeggen, ik ga nu slapen. Wat je kan zeggen, je kunt proberen om de condities optimaal te maken. Hè? Een fijn bed, moet lekker donker zijn, moet lekker stil zijn. En je moet vooral ontspannen zijn en niet nadenken over de slaap.
Ja,
nee. Mensen die goed slapen, die zijn nooit met de slaap bezig. Die denken, waar heb je het over? Ik ga naar bed en ik slaap. Mensen die slecht slapen, die zijn eigenlijk onbewust of bewust veel te veel met hun slaap bezig en zijn heel erg hun best aan het doen om te slapen. En dat gaat niet.
En ik denk dat dat wel heel erg herkenbaar is. Tenminste, ik herken het zelf wel eens ooit. Als je bijvoorbeeld, ik heb de dag na een wedstrijd en er zit wat spanning in. En ik denk, ik moet wel op tijd gaan slapen. En dan lukt het op een of andere manier. Want je bent in je hoofd heel druk bezig met het voorbereiden van de wedstrijd bijvoorbeeld. Waardoor je dus eigenlijk steeds slechter in slaap komt. Dus eigenlijk zou ik er dan beter gewoon even uit kunnen gaan. Even wat anders doen en dan daarna weer opnieuw gaan proberen.
Ja, het is bijna... Het slecht slapen is heel vaak gedragsmatig. Mensen die doen allerlei dingen omdat ze ook denken dat het goed is. Ze gaan op tijd naar bed, want ik moet er morgen vroeg uit en ik moet 8 uur halen. Want als ik geen 8 uur slaap, dan ben ik morgen moe en dan kan ik niet presteren. Mm-hmm. En of dat nou werk is of een wedstrijd. En dan ga je de mist in. Dan ga je echt de mist in. Je moet proberen om dat niet te doen. En inderdaad, er zijn allerlei tips als je inderdaad in je bed ligt. En je ligt langer dan, laten we zeggen, 20 minuten, een half uurtje wakker. Dan kun je er beter even uitgaan, iets saais gaan doen. Om vervolgens weer terug te gaan naar dat warme bedje. En hopen dat je dan wel kan slapen.
Ik merk dat ik zelf heel erg gebaar ben bij een vaste ritme. Dus gewoon 's ochtends op tijd eruit, meteen bezig, even sporten misschien, dan gaan werken. Maar 's avonds, dat ik na 8:30, dan moet ik eigenlijk niet te veel meer gaan studeren of voorbereiden. Dan moet ik eigenlijk gewoon rustig iets lezen.
Afbouwen dus.
Ja, en als ik dan tv kijk, dan moet ik iets kijken wat eigenlijk dwars om me heen gaat. Ja. Dat ik
niet op hoef te focussen. Beetje saai.
Saai. Wat ik
Boulevard hoor ik net.
Ja, dat vind ik saai.
Iets waar ik dag erop in ieder geval niet over terug
niet meer weet.
Maar ook niet waar je over na gaat denken als je in bed ligt. Als je een documentaire ziet.
Eigenlijk ben ik dan al een beetje aan dromen. Maar dat was ik vanochtend trouwens ook. Ik weet niet hoe jullie dat hadden. Vanochtend spraken we af met het om te gaan fietsen. Maar toen was het nog pikken donker. En dat was eigenlijk de eerste keer dat het pikken donker was toen we vertrokken. En ik merkte zelf dat mijn energielevel gewoon
Wat minder actief.
Ja,
zeker.
Totdat op een gegeven moment het licht aanging. En toen kreeg je toch weer wat energie.
Ja.
Ja, dus de bioritme is ook gebaseerd op gewoon
op licht.
Op licht. Vooral op zonlicht.
Ja, dat licht bepaalt ook hoe ons biologisch klokje gaat lopen. En dat kom je weer op het verhaal van een vliegtuig. Als je in Amerika je ogen open doet en het is daar licht.
Ja, word je geprikkeld.
Dan denkt je biologisch klokje, hey, het is licht, het is dag. En uiteindelijk ga je dan na een aantal dagen ga je dat zo beïnvloeden.
Ja.
En dan kom je in het ritme van Amerika. En dan ga je 3 weken later weer terug. En dan begint dat weer opnieuw. Ja. Alleen de andere kant op.
Is daar trouwens iets over bekend? Over hoe lang dat duurt om je bijvoorbeeld aan een bepaald aantal uur aan te kunnen passen met je biologische klok?
Ja, er wordt gezegd dat het ongeveer per uur een dag duurt.
Oké, ja.
Dus, maar het ligt ook heel veel hoe je dat zelf doet. Als je daar in Amerika aankomt en je gaat je eigen ritme van Europa nog aanhouden. Dat je zegt van, oh ja, het is nu hier 4 uur, maar ik ga toch naar bed, want... Ja, dan duurt het nog langer. Je moet natuurlijk proberen om zo snel mogelijk in het ritme te komen vandaar. En dat is ook met de nachtdienst. Als je dan in dat nachtritme blijft hangen als je vrij bent, ja, dan duurt het natuurlijk steeds langer. Ja. Nog steeds langer voordat je weer terugkomt in je dagritme. Mm-hmm. En eigenlijk moet je proberen om zo snel mogelijk, moet natuurlijk wel haalbaar zijn, want je moet ook wel een keertje uitrusten, proberen om zo snel mogelijk dat ritme van die dag weer te gaan aanhouden.
Ja. Hey, en een scherm van een televisie, kan ik dat dan eigenlijk niet vergelijken met een scherm van mijn telefoon?
Nou, er zijn wel in die telefoons van tegenwoordig zitten allerlei snufjes, zodat 's avonds na 10 uur dat licht weer wat minder
gedempt
wordt. Het is niet alleen het licht, het is ook wat je doet. Hè? Als je een spelletje doet, wat je verder heel ontspannen maakt, en je zet je telefoon niet al te fel, dan is het misschien nog niet zo heel erg. Maar het is vooral ook mensen, vooral jeugd, die zien dan andere mensen wakker zijn, die gaan WhatsAppen en die gaan elkaar misschien wel vervelende appjes sturen of je krijgt vervelende mailtjes op je telefoon binnen. Vroeger zat je achter een computer, maar tegenwoordig kan het ook op de telefoon. Mm-hmm. Als je om 11 uur een vervelend mailtje binnenkrijgt van iemand, dan is het niet zozeer het mailtje of het licht wat het probleem veroorzaakt, maar vooral de inhoud van het mailtje. Ja. En dat is natuurlijk ook bij de jongvolwassenen een probleem, dat die, als die wakker worden, dan kijken ze op hun telefoon. Oh, die is ook nog wakker en die is ook nog wakker. Oh, en die stuurt iets op Instagram. En dan krijg je natuurlijk dat ze helemaal niet meer afschakelen.
Ja.
Oh. Dus die telefoon moet eigenlijk beneden blijven.
Ja.
Ja, maar dat doen we niet. Hè?
Dat zou
bij mij is ook mijn wekker.
Ik kon net zeggen, heb je hem langs je bed liggen?
Ik heb hem langs mijn bed liggen.
Ja, ik eigenlijk ook.
Ja.
Ja, dat hebben heel veel mensen. En als je echt een slaapstoornis hebt, een slaapprobleem, en vooral ook met je ritme, dat je niet kunt afzakelen, dan kun je beter een wekker kopen en je telefoon beneden leggen. Maar dat is iets wat bijna niemand meer doet tegenwoordig. Ja.
Ik heb een ander slaapprobleem in de zin van, ik heb een andere wekker, een baby.
Die
wekt mij ook gewoon 3 keer per nacht.
Ja, maar die hebben nog niet het ritme wat we eigenlijk zouden willen, zo'n baby. Hè?
Nee, maar ik heb het geluk dat ik gewoon best goed slaap. Ik zie mijn kussen en ik val in slaap. En dus binnen 5 minuten ben ik weg. Maar ik hoor ook gewoon, spreekwoordelijk, elke scheet hoor ik van haar. En dat word ik meteen wakker. En als ze een tut kwijt is, ga ik eruit. Maar ik kom dus naderhand 2 minuten, ga ik in bed liggen en slaap ik weer.
Ja.
Heerlijk toch?
Ja.
Dat is heel fijn.
Ja.
Ja.
Mensen zeggen wel dat ze slapen als een baby. Maar er zijn volgens mij mensen die nooit geen baby hebben gehad.
Het is wel heel anders, dat klopt.
Ja.
Ja. Je had het net ook over van de maatschappij zorgt eigenlijk voor veel slapeloosheid. Hè? Onder andere slaapapneu. Mensen die hebben overgewicht en krijgen daardoor slaapapneu. Kan het ook andersom zijn dat je door slecht slapen overgewicht krijgt?
Ja, het is niet zo dat je dat zo zo zwart-wit kan stellen. Het is wel zo dat als je dus bijvoorbeeld een slaapapneu hebt en je mist je diepe slaap, dan kun je wel problemen krijgen met je vetstofwisseling en je suiker. Okay. Waardoor het misschien wel lastiger is om af te vallen. Maar ja. Dat is vaak ook een combinatie van factoren. Want als mensen overgewicht hebben, is het ook moeilijker om te bewegen. Dat kost veel meer energie. Dus dat is niet alleen één onderdeel. Dat is vaak wel een heleboel dingen samen, zeg maar, die dat dan maken dat het lastiger is om af te vallen. Sterker nog, ik kan me nog herinneren dat 20 jaar geleden in de slaapkliniek, als iemand binnenkwam met slaapapneu, dan werd er nog wel eens gezegd van, nou, ga eerst maar eens 20 kilo afvallen en kom dan maar terug. En wat we nu doen, we gaan die mensen behandelen, we gaan hun slaapapneu behandelen, zodat ze weer een normaal slaappatroon krijgen, een slaappatroon wat rust geeft en waardoor ze energieker worden en ook de hele wereld weer anders zien. Ja. En dan zijn ze vaker, dan lukt het beter om af te vallen dan dat je zegt, ga eerst afvallen en dan kom dan maar weer terug.
Hoe behandel je slaapapneu?
Er zijn verschillende mogelijkheden om slaapapneu te behandelen. De meest voorkomende behandeling is een CPAP. Dat is een afkorting van Continuous Positive Airway Pressure. Wat je met een CPAP doet, is je blaast de keel open. Want wat gebeurt er met een slaapapneu? Ik generaliseer nu heel erg. Hè. Er zijn verschillende soorten, maar dat gaat misschien een beetje ver. Maar als je een obstructief slaapapneu hebt, wat veroorzaakt wordt door overgewicht, dan kun je je voorstellen als je keel je keeldoorgang vernauwt, omdat je klinkt een beetje oneerbiedig, een korte, dikke nek hebt en een dikke buik. Op het moment dat je dan gaat slapen, dan gaat je ademhaling wordt bemoeilijkt. En dan gaat je, in het allerergste geval, krijg je gewoon echt een ademstop, een apneu. En dan valt de keel dicht. Mm-hmm. En dan krijg je dus geen zuurstof meer. En dat heeft die negatieve effect op de slaap. En dan moet je dus eigenlijk gewoon die keel, die moet open. En dat kun je dus doen door de lucht in te blazen. Mm-hmm. Je kunt een beugel voorschrijven, waardoor de onderkaak naar voren getrokken wordt. Bij sommige mensen die niet echt heel veel overgewicht hebben, maar bijvoorbeeld een tong, een onderkaak die wat naar achteren staat, dan kan het zijn als die slapen en die tong die valt naar achteren, dat daarmee de luchtweg geblokkeerd wordt en daarmee geen goede ademhaling krijgen. Er kan ook een operatie plaatsvinden. Dat wordt niet meer zo heel veel gedaan. Maar als mensen echt hele grote amandelen hebben, of een hele grote huig, of een afhangend gehemelte, dan kun je dat weghalen. Kan de KNO-arts wegsnijden. We hebben nog een slaappositietrainer. Dat is een apparaatje wat kan voorgeschreven worden bij mensen die een positieafhankelijk slaapapneu hebben. Die bijvoorbeeld alleen een rugligging ademstops hebben. Als je kunt zorgen dat die mensen op de zij slapen, dan hebben ze ook geen slaapapneu meer. En dan kun je een bandje om en daar zit een kleine device in. En die begint te trillen op het moment dat je op je rug gaat liggen. Dus dan draai je door naar je zij.
Okay. Ja.
En dat is ook dat zijn wel behandelingen die vaak wel bij de wat minder ernstige slaapapneu vormen voorgeschreven kunnen worden.
En rechterop liggen of zo, slapen?
Kan ook wel, maar ja, dan, dat is natuurlijk ook weer niet bevorderlijk voor, zullen jullie als fysiotherapeuten misschien ook wel weten. Het is natuurlijk wel het beste om een beetje op verschillende houdingen te liggen. Als je bijvoorbeeld wat schouderklachten hebt en je hebt een positieafhankelijk slaapapneu en dat apparaat dwingt je om iedere keer op je schouder of op je zij te gaan liggen, dan kan dat wel een contra-indicatie zijn dat je dat beter niet kan doen. Dus er zijn wel verschillende voor- en tegens van de verschillende behandelvormen. Maar de CPAP is wel dat werkt eigenlijk altijd.
Okay.
Alleen daar moet je wel aan wennen.
En wat merken mensen dan? Dat meer beter uitgerust noemde je
net al. Ja, over het algemeen wel.
Maar merken ze ook dat ze dus meer energie hebben op de dag?
Ja.
Oké. De groeihormonen worden 's nachts eigenlijk ook aangemaakt. Dus ik neem ook aan dat ze ook sterker worden of fysieker wat meer capaciteit krijgen.
Ja, ze rusten vooral fysiek veel beter uit. Dus ze hebben gewoon meer energie. Ze zijn, wat het allerbelangrijkste is, zijn minder slaperig overdag. Ja. Mensen die slaapapneu hebben, worden 's ochtends wakker. Wat ik net ook al zei, sommige mensen zeggen, nou, ik word moeier wakker dan dat ik naar bed ga. En ik zit beneden de krant te lezen en ik heb 8 uur geslapen en ik val boven de krant in slaap. Mm. Die krijgen problemen met in autorijden. Op het moment dat ze in de auto stappen, kunnen ze slaperigheidsklachten krijgen. Eigenlijk een echte slaapapneu patiënt met een ernstig slaapapneu is bijna de hele dag slaperig. Mm. En op het moment dat hij ook maar eventjes rustig gaat zitten, dan valt hij gewoon in slaap. Ja. En hij kan natuurlijk, zolang hij fysiek bezig is, gaat het nog wel, maar die kunnen gewoon, ja, die kunnen bijna niet meer ontspannen zonder in slaap te vallen. Ja.
We hebben hier ook mensen in de praktijk met de ziekte van Parkinson. Is daar een relatie mee? Want ik hoor van die mensen ook wel eens dat ze slecht slapen.
Ja. Er zijn natuurlijk ook een aantal aandoeningen die de slaap negatief kunnen beïnvloeden. Je moet natuurlijk bedenken dat om goed te kunnen slapen, moet je natuurlijk je slaapklokje moet in orde zijn. Je moet op het goed moment naar bed liggen. Je moet lekker ontspannen zijn. Maar als je eenmaal slaapt, kan er ook nog van alles misgaan. Zoals het slaapapneu is, waarbij niet goed geademd wordt, de condities om goed te kunnen slapen, om het brein rust te geven, die moeten natuurlijk goed zijn. Je moet ontspannen spieren hebben. En op het moment dat je Parkinson hebt, of je hebt andere aandoeningen die met de spieren samenhangen, ja, dan met spierspanning samenhangen, dan kan dat ook de slaap negatief beïnvloeden.
Omdat er te veel spanning op het lichaam
staat. Ja, en dan kun je lekker op tijd naar bed gaan en je kunt precies doen wat iedereen zegt. Maar op het moment dat een probleem is, ja, dan heb je een hele andere slaapstoornis. Ja.
En zijn daar tips voor of is
nou,
dat heel
vaak
lastig?
Is het wel medicatie. En vaak is het ook de onderliggende aandoening goed behandelen. Als je Parkinson goed behandelt met het idee om die spierspanning wat te verlagen, dan zal dat best een positief effect hebben op de slaapkwaliteit.
Ja, ja.
Ja, wat we hier in de praktijk vaak merken is dat die mensen in een visueuze cirkel zitten. Die zijn ook, doordat ze slecht slapen, zijn ze minder goed trainbaar.
Ja.
En hebben ze ook minder energie om te kunnen bewegen, waardoor het overwicht vaak toeneemt.
Ja.
Heel lastig om daar uiteindelijk uit te komen.
Ja, dat is ook vaak zo. En daarom is die slaap ook zo belangrijk. En eigenlijk, als je dit soort dingen merkt, dan is het gewoon heel belangrijk dat die mensen naar de huisarts gaan en zich aanmelden bij een slaapkliniek. En dat kan een van de, ja, je zegt visueuze cirkel, hè, of zo'n van die blokjes die omvallen. Als je er eentje uit kan halen en je kunt daarmee die cascade van negativiteit doorbreken, dan kan dat een heel veel verbeteringen opleveren op het ziekteproces aan zich. Maar zeker ook het welbevinden van de patiënt. Kwaliteit van leven is natuurlijk ook heel belangrijk.
Ja. Kun je dan bijna met elke cliënt een verbetering krijgen?
Ja, dat vind ik heel lastig. Er zijn natuurlijk echt hele ernstige Parkinson-patiënten. Ja, ja. Dat weet ik niet.
Maar over het algemeen zal ik dan zeggen?
Nou, over het algemeen denk ik dat het heel goed is om bij heel veel aandoeningen toch te checken inderdaad van hoe is het met de slaap?
Ja.
En gelukkig doen is dat tegenwoordig steeds meer. Maar,
Zijn er fysieke klachten? Ik denk, het schiet me in één keer te binnen, longproblemen of hartproblemen, die ten gevolge zijn van slecht slapen?
Ja, ten gevolge vind ik altijd heel lastig. Hè? Ik bedoel, het is best moeilijk om echt wetenschappelijk aan te tonen dat je iets krijgt van slecht slapen. Mm-hmm. Maar dat het elkaar bezighoudt, dat die processen elkaar negatief kunnen beïnvloeden, dat is natuurlijk wel duidelijk.
Dat is moeilijk een kausaal verband te trekken, maar correlaties lijken er wel te zijn.
Zeker weten, ja. En nogmaals, dan kom je weer op datzelfde punt uit. Je hart moet natuurlijk rustig kloppen, moet rustig zijn om goed te kunnen slapen. Andersom, als je een slaapstoornis of een slaapapneu hebt, kan het ook weer negatief effect hebben op je hartspier. Ja. Die moet s'nachts ook rusten, in plaats van dat die elke keer aangespannen wordt om weer bij een wekreactie, zeg maar. Dus eigenlijk moet alles gewoon een beetje rusten. Ja. En op het moment dat dat door wat voor oorzaak dan ook niet gebeurt, dan heeft dat heel vaak een negatief effect op die slaap.
Bij die Max Masterclass werd uiteindelijk ook Alzheimer dan uiteindelijk nog genoemd. Dat er een mogelijk verband zou zijn tussen het slecht slapen en Alzheimer. Klopt dat of niet?
Ja, volgens mij is bij dementie en Alzheimer, Alzheimer is een soort dementie dat dat klokje omgedraaid wordt. Hè? Die mensen gaan vaak ook 's nachts dwalen en overdag slapen. En op het moment dat je overdag gaat slapen in niet de ideale condities, dan heeft dat ook weer een negatief effect op die slaap. En ik weet niet precies, mijn kennis gaat niet zo ver om dat helemaal, dat kan ik niet helemaal uitleggen.
Nee. Ja, daar gaan ze aan dat het ook te maken heeft met tijdens je slaap wil je juist die afvalstoffen wil je uit de hersenen schoonspoelen. En dat gebeurt dan slechter, waardoor je dus eigenlijk een opstapeling krijgt van afvalstof. En dat heeft mogelijk dan een correlatie met het ontstaan van bepaalde vormen van Alzheimer.
Ja, mogelijk inderdaad. Ja. Hè? Ja.
Het zal best bijdragen, denk ik.
Ja.
Maar het is in ieder geval wel zo dat als je slecht slaapt, dus echt los van het feit of je slaapapneu of iets dergelijks hebt, maar echt te weinig uren slapen, dat geeft echt veel lichamelijke klachten en ook wel.
En wat is dan te weinig?
Nou, het gemiddelde is toch wel 8 uur. Ja. En veel mensen denken dat 8 uur toch best veel is, maar het gemiddelde is ook echt 8 uur. En we zijn met z'n allen de laatste 10 jaar al een half uur korter gaan slapen. En Volgens mij is het als je terugkijkt naar 50 jaar geleden, sliepen we nog langer. Er zijn ook wel hele leuke testjes van mensen die bijvoorbeeld 6 uur hebben geslapen. Onder de 6 uur vinden we echt over het algemeen te weinig. Uitzonderingen daar gelaten. Hè. Je hebt biologisch bepaalde kortslapers en biologisch bepaalde langslapers. Maar over het algemeen, als je minder dan 6 uur slaapt, dat is te weinig. En hebben ze wel eens onderzoekjes gedaan waarbij ze mensen dan testjes lieten doen overdag. En die scoorden echt veel lager dan mensen die 8 uur sliepen. Alleen ze dachten dat ze het goed deden. Hè? Ja. Dat is natuurlijk een heel groot verschil. Ja. Heel veel mensen die kort slapen, die zeggen ook van ja, dat is een kwestie van wennen en je bent lui en je hoeft helemaal geen 8 uur te slapen, want ik slaap ook maar 6 uur en ik functioneer prima. Dat is wel iets waarvan ik dan denk van oké, dat kun je wel zeggen, maar het is natuurlijk ook heel lastig te meten, maar daar zijn onderzoekjes naar gedaan. Ja. Ja. En dat is wel grappig om dat dan te zien. Vooral ook dat ze het zelf niet in de gaten hebben, dat ze slechter scoren dan een groep die 8 uur slaapt.
En zelf overtuigd zijn dat ze beter zijn.
Tuurlijk, ja. Ja. Maar ja, veel mensen vinden slapen toch wel een soort van zonde van de tijd.
Ja.
Kijk, als je zegt van ik kan met 6 uur uit, waarom zou je dan 8 uur slapen? Want dan kun je in die avond nog 2 uur iets anders leuks doen of zinvols of weet ik het wat.
Ja, ja, ja. We maken het niet bewust mee inderdaad, die 8 uur.
Merk je dat dat beeld over slapen veranderd is in de afgelopen jaren sinds je in het vak bent gekomen? Dat het eerst meer gezien werd misschien als tijdsverspilling en dat het nu meer gezien wordt als tijdswinst bijvoorbeeld?
Nou, ik denk wel dat de noodzaak van de slaap, hoe belangrijk het is, dat wel doordrongen is de laatste jaren en dat dat vroeger wel anders was. En ik zei net al, toen ik stage liep voor mijn opleiding voor Physician Assistant, dat was in 2003, 2004... Toen liep ik stage ergens in een ziekenhuis en daar sprak ik iemand en die vroeg wat ik deed. En toen zei ik van nou, ik behandel vooral mensen met slaapapneu. Toen zei hij van ach, dat is een hype, daar hoor je over 5 jaar niks meer van. Dus ja, dat soort ideeën, maar dan heb ik het inderdaad over 17 jaar geleden.
Ja.
En dan heb ik het over bijvoorbeeld slaapapneu. En gelukkig is dat wel ondertussen geland in de wereld, dat slaapapneu wel echt een ernstige aandoening is. Ja. En zeker een ernstig slaapapneu. Ja. Maar ook het insomnieverhaal, het slechte slapen aan zich. Ja.
En daar hangt veel aan vast.
Ja.
Afgelopen maandag of zondag, weet ik het, toen keek ik Kamp van Koningsbrug, een programma over 15 burgers die mogen ervaren hoe de opleiding tot commando gaat. Ik weet niet of jullie dat gezien hebben.
Ja, ik heb het ooit een keer een afleveringje gezien.
Ja, en het grootste probleem van heel die commandoopleiding, viel me op, is gewoon weinig slapen. Die moesten onder andere midden in de nacht moesten ze op een rubberbootje gaan paddelen. Een heel monotoom beweging uitvoeren. En dat 5 uur achter elkaar. En ze vielen 1 voor 1 eigenlijk om. Terwijl ze van tevoren natuurlijk heel fysieke opdrachten hebben gekregen. Maar dat kunnen ze allemaal wel aan. Maar dat slaaptekort, ja, dat is toch het grootste probleem.
En zeker ook
probleem.
Het chronisch slaaptekort. Dan heb je meerdere dagen achter elkaar.
Ja, dat was de vierde dag inderdaad. Ja. Ja, ja.
Ja, maar eigenlijk verklaarbaar dus hetgene van wat je aangeeft.
Ja, zeker.
Je gaat meteen minder presteren.
Ja. Ja,
maar is dat dan trainbaar? Zou dat dan, want dan neem ik aan dat ze het vanuit die militaire opleiding willen trainen. Maar zou het trainbaar zijn?
Nou, ik heb dit is puur een beetje eigen ervaring. Hè. Ik weet niet of wat ik nu zeg of dat wetenschappelijk onderbouwd is. Maar ik heb ook een keer een programma gezien van mensen die op een boot zitten. Die moeten zeilen continu. Die kunnen natuurlijk niet even 8 uur slapen. Nee. Dus je kunt dan wel zeggen van ik doe het in blokjes van 3 of 4 uur.
Ja.
En ik denk als je wat jonger bent dat dat misschien wel goed te doen is. Ik denk als je ouder wordt dat het lastiger wordt. Ja. Omdat dan de flexibiliteit van je slaapcentrum wordt gewoon minder. Ja. Je kunt wat minder makkelijk schakelen.
Ja, de Volvo Ocean Race denk ik waar je over...
Of dat meisje, die Laura, die toen ook zo'n wereldreis... Als je alleen op een boot zit, dan kun je toch niet zomaar even 8 uur slapen.
Nee.
Maar dat soort maar dat zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Hè? Dat zijn ook mensen die...
Ik dacht ook toen ik naar dat programma aan het kijken was... en ik zag die burgers die tot opleiding commando op dat bootje zitten... ik dacht, je kunt denk ik veel beter afspreken van... om de beurt even powernappen of zo.
Als je echt even terugkomt of inhakend op dat verhaal powernap... je kunt natuurlijk een powernapje doen. Hè? Als je overdag bijvoorbeeld eventjes wat fitter wil zijn... dan kun je een powernapje doen van, laten we zeggen... 20 minuutjes, niet langer. En wat je dan het beste kan doen, is een kopje koffie van tevoren nemen. Het duurt namelijk 20 minuten voor die cafeïne zijn max bereikt in je bloed. Dan word je ook het fitst wakker.
Okay.
Sommige mensen zeggen, als ik een powernapje doe, dan word ik heel moe en sloom wakker. Nou, of het is, vaak is het dan te lang.
Mm-hmm.
Of je moet er eigenlijk een beetje, of je doet het heel lang. Je maakt een hele cyclus van 1,5 uur. Dan heb je ook je diepe slaap, je droomslaap en je oppervlakkige slaap. Dat zou bijvoorbeeld goed zijn als je topsporter bent en je kunt dat, hè, want je moet het ook kunnen. Hè?
Ja.
En je zegt, ik heb vanavond nog een hele belangrijke prestatie. Ik ga vanmiddag 1,5 uur slapen. Als je dan een hele cyclus maakt, heeft die wel effect.
Maar dan zou je 1,5 uur moeten slapen.
Nou, maar dat geldt al voor een topsporter. Hè? Ja, iemand die bijvoorbeeld slecht slaapt, die moet dat niet doen, want dan gaat het ten koste van zijn nachtslaap. Maar als je zegt,
toen ik vroeger heel veel fietste, dan ging ik 's morgens, ik noem maar iets, om 9:30 ging ik trainen. En dan train ik vaak 2 keer op een dag en ging tussendoor echt ging slapen.
Ja, maar dan,
en ik weet niet exact hoe lang, maar zou dan eigenlijk 1,5 uur moeten zijn.
Ja, ik heb laatst ook ergens iemand iets horen zeggen over een marathonloper die dat ook doet.
Ja.
Die gaat gewoon echt een hele cyclus maken. Maar dat is ook echt nodig, want dan heb je een fysiek herstel en dan kun je daarna weer langer door.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld gewoon moet werken en je zegt van, oh, ik voel me toch niet helemaal fit en ik voel me een beetje slaperig, ik wil even een powernapje doen. Dan is het inderdaad 20 minuten, want dan mag je niet half in zo'n cyclus wakker worden. Want dan word je inderdaad duf wakker. En de laatste inzicht is inderdaad zo'n kopje koffie van tevoren. 20 minuten van of 20 een kopje koffie, 20 minuten slapen en de wekker zetten en dan wakker worden.
Ja, schiet je wakker van de koffie natuurlijk.
Zoiets. Ja. Maar dan heb je wel, dat is een andere idee dan een echte cyclus overdag slapen. Want dan moet je echt fysiek heel veel.
En als je dus eigenlijk net iets te lang slaapt, iets langer als die 20 minuten, dan zit je dus eigenlijk net iets te ver in je slaap, iets te diep. En dan als je dan bij wijze van spreken door de wekker gewekt wordt, dan word je dus niet fit wakker.
Dan word je niet prettig wakker. Bovendien gaat dat dan ten koste van je nachtslaap. Want je hebt natuurlijk in de 24 uur maar 8 uur nodig.
Ja.
En als je een slechte slaper bent en je bent 's nachts 2 uur wakker en je gaat 's middags om 4 uur 1,5 uur slapen of 's avonds na het eten, wat veel mensen doen, dan zijn ze zo moe van het werk en ze hebben zo slecht geslapen, dan gaan ze eten en dan komen ze op die bank terecht en dan vallen ze 1,5, 2 uur in slaap. Ja, en dan kun je natuurlijk
niet meer slapen
om 11 uur, want dan heb je al een heel belangrijk deel van je slaap gehad. Dus die drang van het lichaam om weer in slaap te komen is weg.
Ja.
Dus dan kunnen ze weer niet slapen. Ja. Dan gaan ze toch naar bed, hè? Want het is 11 uur en
het moet
toch naar bed. Dus dan krijg je weer zo'n inslaapprobleem en dan krijg je de volgende dag weer hetzelfde.
Ja.
En zo hou je eigenlijk je probleem in stand. En dan zeggen we ook altijd heel streng, als je echt dit soort slechte gewoontes hebt, dat je overdag gaat slapen en wat mensen dan ook doen in het weekend uitslapen, dan hou je je probleem echt in stand. Dan moet je jezelf voor jezelf heel streng zijn. En dan zeg ik van, wat zou je ideale ritme zijn van 11 tot 7? In het begin moet je er echt een beetje afsnoepen.
Mm-hmm.
Korter in bed om die slaapdruk op te bouwen en om die slaapkwaliteit te verbeteren en vast te houden. En als dat eenmaal lukt, dan kun je langzaam weer een klein beetje eerder naar bed gaan en iets langer blijven liggen. Maar je moet in het begin, moet je echt die nachtslaap een stukje verkorten. Overdag is het heel moeilijk, want de mensen zijn heel slaperig. Dan mogen ze een klein powernapje doen na de lunch.
Ja, ja.
Maar dat duurt een week of 2, 3. En dan zullen ze zien dat ze steeds beter gaan slapen 's nachts.
Ja.
En dan gaat dat langzaamaan beter. Maar dat is echt de behandeling voor mensen die slecht slapen. En natuurlijk een fijn bedje en dat soort allerlei.
En hoe zou het bijvoorbeeld zijn met een, stel je voor, ik ben 20 jaar en ik leef niet in een coronatijdperk en ik zou mogen stappen. Tegenwoordig zie je dat die kroegen pas om 12 uur 's nachts open gaan. Ze komen om 5 uur 's ochtends komen ze terug. En ze hebben eigenlijk de hele week hebben ze een vast patroon. Hè? Ik noem maar iets, 7 uur opstaan, om 8:30 op school en ik ben om 4 uur klaar. En vervolgens gaan ze, ik noem maar iets, om 10 uur of om 11 uur gaan ze naar bed. En in het weekend doen ze 200% het tegenovergestelde.
Ja.
Wat voor impact heeft dat dan?
Nou, dat is niet gezond.
En
dat is eigenlijk heel jammer dat het allemaal zo is ontstaan.
Ja.
Want het is niet goed voor de prestaties van de jonge volwassenen. Al hebben ze nog wel geluk dat ze dus nog wel een beetje makkelijker kunnen schakelen.
Wij
zouden
zeker
dat nooit kunnen.
Ja.
Een jongen kan dat
gaat dus ook letterlijk minder goed.
Nou ja, ik denk ook als je echt die slaappatronen gaat meten, dat het dan ook kwalitatief wel iets minder goede slaap is.
Ja.
En ik denk ook, het zou wat mij betreft veel beter zijn als het weer gewoon net zoals in mijn tijd.
Ja.
Gewoon om 8:30 naar de kroeg en om 2 uur naar huis.
Ja.
En de voetbalclub vindt dat ook fijn.
Ja.
Dus het is gewoon veel beter. Ik. Het is gewoon niet gezond om
toch is
om
de maatschappij veranderd in dit geval. En dingen trekken. Bijvoorbeeld stel je voor, ik zou een horloge aandoen. En ik meet mijn slaap tijdens het slapen in dit geval. Kan ik daar iets mee? Is dat betrouwbaar?
Nou, dan komen we dus in een heel ander onderwerp. Hè? Die devices die allemaal ontwikkeld zijn. Nou, er wordt natuurlijk ontzettend veel onderzoek naar gedaan. En komen allerlei van die apparaten op de markt. Nou, zit er wel veel verschil in.
Ja.
Als bijvoorbeeld een apparaat de hartslag kan meten, de hartritmevariabiliteit.
Ja.
Wat bijvoorbeeld zo'n een iPhone, die heeft zo'n horloge. Hè? En daar zit dan zo'n infraroodlampje in. Ja, dat zou dan nog wel iets kunnen zeggen van de slaap. Maar als sommige mensen die leggen hun iPhone op het nachtkastje. Ja. En die zeggen dan dat die kan meten hoe iemand slaapt. Nou,
ja,
daar snap ik niet wat erachter zit. Er wordt heel veel onderzoek gedaan, maar het is vooralsnog niet betrouwbaar om echt slaapdiagnostiek te doen, laat ik het zo zeggen.
Maar jij zou er ook niet mee werken, bijvoorbeeld?
Wij werken er niet mee, maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan. En ik denk wel, als je verder geen slaapstoornis hebt en je meet je hartritme, dat zo'n apparaatje dan wel bij benadering iets kan zeggen over de slaap. Want hij meet ook beweging, ervan uitgaande dat je in de slaap natuurlijk niet beweegt.
Ja.
Kan die samen met die hartritmevariabiliteit wel iets zeggen. Ja. Verder zit er een geluid op. Dus hij kan ook nog snurken. Eventuele ademstops detecteren bij benadering. Maar echt voor een diagnostiek, denk ik dat het op dit moment allemaal nog niet goed genoeg is. Maar er zijn wel een paar devices op de markt die denk ik wel een plekje gaan krijgen in dat traject. Maar hoe en wat, daar zijn de Landelijke Slaapvereniging Nederland en allerlei andere organisaties, die zijn daar wel heel erg mee bezig,
Het goede eraan is, denk ik wel, dat we steeds meer bewust zijn van het belang van slapen. Hè? Ook
zeker
die devices, dat zoiets komt en dat verbetert zich waarschijnlijk ook wel.
Ja.
En dat we zijn er allemaal gewoon wel bewuster van de belangen.
Ja. Maar het is natuurlijk heel belangrijk, wanneer heb ik een slaapstoornis? Als je zegt, ik ga om 12 uur naar bed en ik ben om 5 uur wakker, maar ik ben uitgerust, ik kan niet langer slapen, en je hebt overdag geen klachten, dan heb je geen slaapstoornis. Dan heb je misschien het geluk, sommige mensen zeggen misschien de pech, dat je met 5 uur een prima slaap kan hebben. Die mensen zijn er. Dus het allerbelangrijkste wat wel gezegd moet worden, is als je een slaapstoornis hebt, als je klachten hebt overdag. Sommige mensen komen en die zeggen, mijn horloge zegt dat ik niet goed slaap. En dan zeg ik, ben je uitgerust wakker? Ja. Heb je overdag klachten? Nee. Nou, dan denk ik dat je geen slaapstoornis hebt. Ja. Dus je moet het niet omdraaien.
Nee.
Je moet niet naar de horloge gaan luisteren om vervolgens te bedenken van, heb ik een slaapstoornis? Je moet vooral klachten hebben overdag. Ja. Dat vind ik wel een hele.
En hoe lang zou je zulke klachten moeten hebben? Is dat dan een? Ik heb natuurlijk als je een klein kindje hebt, dan is het natuurlijk heel lastig in een bepaalde periode. Nu heb ik nergens last van. Hoe lang zou je last moeten hebben voordat ik dan zou kunnen concluderen of denken dat ik een slaapstoornis zou hebben?
Nou ja, op het moment dat je je functionele werk niet meer uit kan voeren, op het moment dat je merkt dat je functionele klachten krijgt, geheugenproblemen, concentratieproblemen, als je in de auto zit en je wordt wakker langs de vangrail.
Ja.
En dan heb je echt een probleem.
Ja.
Dus dat kun je daar wel een beetje uit herleiden.
Ja, er zit geen tijd aan gebonden.
Nee, er zijn wel een paar dingen. Bijvoorbeeld als je slecht slaapt, voordat wij bespreken van een insomnie, dan moet dat minstens 3 maanden bestaan. Het moet minstens 3 nachten per week optreden. Want als iemand, je mag best eens een keer slecht slapen omdat je een kleine baby hebt, of omdat er is iemand overleden is waar je last van hebt. Of als je een faillissement hebt waar je mee bezig bent. Ja, op het moment dat er stress is, dan mag je best wel even tijdelijk wat slechter slapen. Maar het moet niet omgezet worden in een dingetje. Dat slapen moet op een gegeven moment weer gewoon worden. En veel mensen die slecht slapen, die hebben ook iets meegemaakt, waardoor ze tijdelijk slecht slapen. En dan op een gegeven moment gaan denken van, nou kan ik kan ook niet meer slapen. Mijn faillissement is afgewerkt. Ik heb mijn oma begraven, dat is allemaal goed gegaan. Maar dan is die slaap blijft dan een probleem. Ja. En dat is wel iets wat veel mensen rapporteren. Dat het eigenlijk toen het is begonnen, is allemaal verwerkt en heeft een plekje gekregen. Alleen het slaapprobleem is gebleven. En dan spreek je van een chronische insomnie.
En heeft het dan toch te maken met dat ze moeten slapen van hun eigen?
Ja, toch wel een beetje dat gedrag. Ja, van oké. Okay, je vindt het niet gek dat je 2 weken slecht slaapt, maar op een gegeven moment, op het moment dat je slecht aan het slapen bent, ja, dan ga je daarmee bezig zijn. En dan creëer je eigenlijk de volgende fase En dat je het zelf in stand houdt, omdat je denkt dat je per se zoveel moet slapen. Heel veel mensen zeggen ook, ik heb een slaapprobleem, want ik word 's nachts 3 keer wakker. Ik zeg, oh, en dan? Ja, dan draai ik om en dan slaap ik weer door. Ja. Het is niet zo dat je per se van 11 tot 7 aan 1 stuk door moet slapen. Je mag best even wakker worden, alleen veel mensen worden wakker en kijken op de wekker. Het is 2 uur. Oh jee, oh, was het allemaal goed gaat, want ik moet morgen wel op tijd op. En dan kijken ze een kwartier later, oh god, we zijn alweer een kwartier verder. Ja, er wordt niks meer. Ja. En dan ga je jezelf een slaapprobleem opleggen. Want je moet wakker worden en denken, oh, het is 2 uur. Heerlijk, ik heb nog 5 uur. Ja. Ik draai me om, ik lig hier lekker in mijn bedje. Ik val dadelijk vanzelf in slaap.
Dat is wel herkenbaar trouwens dit, hoor. Oh, dat vind ik heerlijk.
Ja, ja, maar degene die geen slaapproblemen hebben, die vinden het super fijn als ze 's nachts wakker worden. Want dan denken ze, oh, ik heb nog even. Maar mensen die slaapstoornissen hebben, die vinden dat juist verschrikkelijk.
Ja, het geeft eigenlijk een negatieve lading er dan aan.
Het wordt een issue, het wordt een ding. Het slapen op zich wordt een ding. Het mooiste voorbeeld vind ik, iemand zit op de bank, die kijkt televisie. En die slaapt slecht, hè? En die voelt zich slaperig, want hij kijkt naar een film en die vindt hij mooi. En hij is lekker ontspannen en hij voelt zich slaperig. En hij denkt, weet je wat, ik ga nou naar bed. En die gaat naar boven en die gaat liggen. En die ligt in bed. En dan lukt het niet meer. Ja. Hoe kan dat nou? Nou, op de bank wilde hij of zij niet slapen, was afgeleid en lekker ontspannen. Wat doet hij in bed? Dat bed heeft een negatieve lading. Ja. Hè? Dat, oh, daar is dat bed, daar lig ik dadelijk weer wakker. In dat bed.
Ja.
Afleiding is weg. Schaapje stellen is gewoon afleiding. Ja. Die film is weg. En ze liggen daar met hun ogen dicht. En nu moet ik slapen. Ja. En als dat niet meteen lukt, ja, dan schiet die adrenaline schiet omhoog. Die hartslag schiet omhoog. Ja. En als het erg genoeg wordt, dan, ja, dan worden ze gewoon boos op zichzelf. Ja, en dan kun je niet meer slapen.
Ja, het gevoel alsof ze een pellet Red Bull achterover hebben gedronken.
Ja.
Ja, dus als ik het goed begrijp, deels is het dus erfelijk bepaald, het slechte slapen. Maar het grootste gedeelte is dus eigenlijk gedragsmatig.
Ik denk het wel. En natuurlijk zijn er wel meestal als mensen zeggen, ik slaap al heel mijn leven lang slecht. Dan, ja, mijn moeder was ook al zo'n slechte slaper. Dus er zit wel wat in die genen. Maar ik denk dat de meeste mensen die slecht slapen, dat heel makkelijk op te lossen. Of makkelijk, het is niet makkelijk, hè, want je moet gedrag gewoonte, van iemand veranderen. En dat is niet makkelijk. Maar dat kan heel goed met bepaalde therapieën en hoeft niet met medicijnen. Medicijnen helpt even en dan je pakt de oorzaak niet aan.
Ja.
Ik hoor ook wel eens ooit vrouwen die in de overgang zijn, dat die slechter slapen. Heeft daar een relatie?
Dan
of
komen die hormonen weer om de hoek kijken, die daar dan weer... En dan krijg je opvliegers en dan word je 's nachts wakker en dan heb je het warm. Ja, dan lig je niet meer lekker.
Okay.
En dan krijg je ook zo'n... Ja, dan krijg je alles samen.
Nou, ik denk dat wij een heel goed beeld hebben, Nani. We kunnen nog wel een tijdje doorgaan, denk ik. Misschien moeten we nog wel een keer afspreken. Maar ik denk dat we toch langzaam een beetje gaan afsluiten.
Ja.
Kun je misschien nog een aantal tips geven, Nani?
Nou ja, er zijn al een aantal tips voorbij gekomen, denk ik. Het allerbelangrijkste is denk ik wel dat je... Dat moet afschakelen. Dat je niet recht uit een spannende film naar bed moet gaan. Dat je moet zorgen voor regelmaat. Als je weet, ik ben iemand die het beste gedijt met een nachtslaap van 11 tot 7. Dan moet je ook proberen om dat van 11 tot 7 te hanteren. We hebben het nog helemaal niet gehad over cafeïne, alcohol, drugs en alles. Maar dat zijn natuurlijk allemaal stimulerende middelen die ook niet helpen aan of bijdragen aan een goede slaap. En even kijken. Ja, dat kunstlicht, hè, dat is natuurlijk ook een probleem. Ja, en het allerbelangrijkste is gewoon regelmaat. Dat blijf ik zeggen. Regelmaat. Geen koffie meer naast 4 uur 's middags.
Na 4 uur 's middags?
Alcohol, ja. En als je een slaapprobleem hebt. Hè? Oh, kijk, ja, nou, als je zegt, ik pak 's avonds om 8 uur een kopje koffie, ik heb daar geen last van, prima. Mm-hmm. Maar op het moment dat mensen slecht slapen, moeten ze heel voorzichtig zijn met cafeïne. Want cafeïne is echt... veel schadelijker dan wij met z'n allen denken. En alcohol heeft ook heel veel mensen zeggen een slaapmutsje. Ja, eentje is misschien prima, maar 2 of 3 heeft al negatief effect op de slaap. En dan komen die neurotransmitters om de hoek kijken. Hè. Dat zit echt in de slaap, die alcohol die slaapverstoringen veroorzaakt.
Okay. Dus met name de kwaliteit van de slaap die dan verstoord raakt ook.
Ja, veel mensen zeggen ook van, oh ja, dan val ik als een blok in slaap. Maar die tweede helft van de nacht, dan word ik heel snel vroeg wakker. En dan krijg ik allemaal van die hazenslaapjes. Dat is dan het effect van de alcohol die echt de slaap negatief beïnvloedt.
Interessant.
Ja.
Oké, nou hartstikke bedankt.
Graag gedaan.
Ik denk dat we langzaam gaan afsluiten. Vragen, opmerkingen of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Ja, nogmaals bedankt Nanny. Ik vond het echt fantastisch leuk.
Nou, ik vond het ook leuk.
Ja, heel leuk om naar te luisteren.
Heel vernieuwend, moet ik zeggen. Ik heb heel veel dingen gehoord.
Ik heb zelfs dingen geleerd.
Ik heb heel veel dingen geleerd. Ik ga hem zeker nog een keer terugluisteren.
Ja, absoluut.
Okay. Ja. Theo en Patrick ook bedankt. Ja. En tot de volgende.
Tot de volgende.